Zullen wij met elkaar uit Gods woord lezen? De brief aan de Efeziërs. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. Vers 15. Daarom houd ik ook niet op voor u te danken, dat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en openbaring in de kennis van Hem. In de kennis van Hem. Verlicht de ogen van uw hart, opdat gij weet wat de hoop van zijn roeping inhoudt, en hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfenis is in de heiligen, en hoe uitnemend groot zijn kracht is ten opzichte van ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte, die hij gewerkt heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken. En dan hebben we drie versen tussenzin. En hij liet hem zitten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en gezag en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. En u, toen gij dood waart in uw misdaden en zonden, waarin gij vroeger hebt gewandeld, overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen vroeger verkeerden in de begeerlijkheden van ons vlees. Toen wij de wil deden van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons, vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, toen ook wij dood waren in de misdaden, levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij behouden, en heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de komende eeuw de uitnemende rijkdom van zijn genade in goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt ge behouden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet op grond van werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. Geliefde broeders en zusters, jonge mensen, het onderwerp voor vandaag is gehaald uit het boek van Watchman Nee, Zitten, Wandelen en Standhouden. Zitten, Efeze 1 en 2. Wandelen, Efeze 3 en 4. Standhouden, Efeze 4 en 5 en 6. Heel bijzonder onderwerp, kostbaar onderwerp. Ik begin met een persoonlijke noot. Toen ik uit Indonesië kwam, in Nederland, heel veel jaren geleden, was dat onderwerp dat wat mijn hart heeft gesproken, waardoor ik in die tijd de kerk heb verlaten, omdat ik hier Gods gedachten heb leren kennen. Het is kostbaar, maar het is ook heel moeilijk. En we zullen met elkaar ook nadenken in welke zin moeilijk. Moeilijk niet omdat je verstandelijk dat moet verstaan, dat je een hoge IQ nodig hebt om dat te begrijpen, maar moeilijk omdat er zoveel morele voorwaarden aan verbonden zijn. Moeilijk omdat we hier eigenlijk te maken hebben met het hart van God. God die zijn hart wil bekendmaken aan ons. Dat is de moeilijkheid. Wij zijn mensen die echt op onszelf gericht zijn. En dat is voor ons heel moeilijk om los te komen van onze gedachten, onze verlangens, onze behoeften, en te kijken naar de behoeften van het hart van God. Om dat te illustreren wil ik even verwijzen, en we zullen misschien vaker terugkeren naar dit gedeelte, naar Lucas 15, het verhaal van de verloren zoon. Ik ga dat gedeelte niet voorlezen. We kennen dat gedeelte, de meeste van ons wel. Maar stel je voor, ik moet een interview gaan houden, zowel bij die verloren zoon als bij de vader. En ik zou aan die verloren zoon de vraag stellen: beste vriend, waarom wilde je terugkeren naar je vader? Hou je zoveel van je vader? En zijn antwoord zal zijn: ik heb honger. Ik verhonger hier. En bij mijn vader, zelfs de dagloners hebben genoeg te eten. Dus ik ga terug en dan ga ik vragen. Ik hoef geen zoon meer te zijn. Ik wil een dagloner zijn bij mijn vader. Dan weet ik zeker dat ik voldoende te eten heb. Dat is de terugkeer van de verloren zoon vanuit de optiek van die verloren zoon. Maar als je diezelfde vraag zou stellen aan zijn vader, en die vraag zou stellen: waarom zou je die zoon terug willen hebben? Dan zou die vader niet tevreden zijn met opnieuw een dagloner. Dat had hij genoeg. Hij zou zeggen: ik heb ik wil mijn zoon terug hebben. Dat is wat in het hart van de vader is. Dat als de zoon terug is, dat het probleem van honger ook opgelost is, dat is een ander verhaal. Maar het verlangen van de vader gaat veel verder, veel dieper dan het verlangen van de zoon. En nu gaan we terugkeren naar Efezebrief. Heel veel christenen die denken over vergeving van zonden, over wat heeft de samenkomst, de gemeente, wat heeft dat voor mij te betekenen? We leven in een consumptiemaatschappij. En ook in de christenheid is dat vaak ook zo. Ja, het is mijn beleving. Ik heb er niks aan gehad. Alles draait om hoe ik dat beleef. Maar Efezebrief spreekt over iets anders. Efezebrief spreekt over wat voor God de Vader belangrijk is. En dat is de moeilijkheid. De moeilijkheid voor ons is om over te stappen vanuit jouw eigen gezichtspunt en beleving, maar dat je je gaat verplaatsen naar hoe zou God hier tegenaan kijken. En dan is dat merkwaardig. Dan zou je zeggen, als dat voor God zo belangrijk is, waarom heeft de Heer Jezus dat dan nooit verteld gedurende zijn leven? Hij had daar 3,5 jaar de tijd gehad om dat te vertellen, maar heeft hij nooit over gesproken. Dan lezen we uit Johannes 16, vers 12. In de afscheidsrede van de Heer Jezus in de bovenzaal, in de nacht dat hij overgeleverd zou worden, hij nam afscheid van zijn discipelen en sprak deze woorden. En hij vertelde toen: nog veel heb ik u te zeggen. Als je afscheid neemt aan het sterfbed, nou, dan komen de belangrijkste dingen naar boven. En dan zegt de Heer Jezus: ik heb veel te zeggen, maar gij kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij gekomen is, de geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden. Dus de Heer Jezus heeft al aangekondigd dat in het hart van God nog veel dingen zijn die hij wilde vertellen, die hij toen nog niet kwijt kon aan de discipelen. Dus het hele onderwerp van Efezebrief eigenlijk is al hier aangekondigd. Als de Heilige Geest komt, dan gaat dat hierom. En met name is apostel Paulus een uitverkoren vat om deze waarheid naar voren te brengen. Als je kijkt naar Romeinen 16, dan lezen we daar over de dienst van apostel Paulus. Vers 25. Hem nu, die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, volgens de openbaring van de verborgenheid die in de tijden van de eeuwen verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard. Paulus spreekt hier over zijn evangelie. En dat kunnen we bijvoorbeeld vinden in de Romeinenbrief, uitvoerig besproken. De prediking van de persoon van de Heer Jezus. Dat zien we bijvoorbeeld in de Kolossenbrief. Maar hier lezen we ook over de openbaring van de verborgenheid. Er is dus een verborgenheid, iets wat heel kostbaar is voor het hart van God, die toevertrouwd is aan apostel Paulus. En hij mocht dat openbaren, verkondigen. En dan lezen we in al zijn brieven elke keer weer dat Paulus zegt: ik had graag daarover willen spreken, maar er zitten allemaal hindernissen waardoor hij niet toekwam om dat te vertellen. De meeste brieven van Paulus vinden aanleiding in de problemen onder de gelovigen. Anders is dat met de Efezebrief. In de Efezebrief is de aanleiding om te schrijven niet iets wat te vinden is bij de gelovigen, maar wat te vinden is in het hart van God zelf. En dat is voor ons belangrijk om te begrijpen. Als ik mijn kinderen zie ruzieën met elkaar, dan heb ik niet de vrijmoedigheid om gezellig en dingen te vertellen aan hen. Die problemen moeten eerst in orde zijn. En dat is eigenlijk wat je ziet in de brief aan de Efeze. In de brief aan de Efeze was de geestelijke toestand goed. Efeze is dan ook in het Nieuwe Testament het model van de gemeente zoals God dat graag ziet. Tijdens de derde zendingsreis van Paulus verbleef hij daarvoor 3 jaar in Efeze. Maar dan, na Efeze, vind je het verhaal van Eutychus uit het raam gevallen. En vind je de gevangenneming van Paulus in Jeruzalem. En dan de schipbreuk, of de reis van Paulus van Jeruzalem naar Rome en de schipbreuk. Alles profetisch, eigenlijk een type van de geschiedenis van de kerk, van de gemeente van Christus. Dus in slaap gevallen. De dienst van Paulus verhinderd. En dat zie je eigenlijk afgelopen 2000 jaar. Hoe de dienst van Paulus, met name over de gemeente en of Christus in de gemeente, hoe dat eigenlijk gebonden is. En de reis naar Rome. En dat is wat wij zien in de afgelopen 2000 jaar. Maar toch aan het eind van het boek Handelingen vinden we dan Paulus op een eiland midden in de zee. En waar hij vrijmoedig kon spreken over wat in zijn hart was. Eigenlijk wil ik het zo toepassen. Ook vandaag zitten we als het ware in zo'n eiland waar we met elkaar mogen spreken over deze dingen. Maar net als in die tijd van het Nieuwe Testament is het heel belangrijk. Willen we deze dingen verstaan, dan moet dat moreel ook met ons in orde zijn. Voor zover ons zelf afhangen dat dat goed is. Want alles wat niet beleden is, alles wat ongehoorzaamheid is in ons leven, die kunnen een verhindering vormen voor deze dingen. Maar dan gaan we nu naar Efezebrief zelf. En dan merken we dat het onderwerp is zo groot en verheven. Toen broeder Andries mij vroeg, zou je een inleiding willen houden over Efeze 1 en 2? Heb ik uiteindelijk ja gezegd, maar ik besefte wel, het onderwerp is eigenlijk veel te groot. Niet voor niets dat Paulus betekent de kleine, ik ben de geringste van alle heiligen. Je wordt er zo klein van als je over deze dingen nadenkt. En dat is niet een onderwerp dat een kwestie is van, nou ja, je moet dat keurig netjes uitleggen, intellectueel en een rijtje. Het is, je kunt niet, mag ik zo zeggen, gewoon normaal over deze dingen spreken. Toen Paulus deze dingen uitlegde, als je kijkt naar Efezebrief, vers 3 tot met 14, is één lange zin. En dat is eigenlijk een lofprijzing, een aanbidding. Je vindt het vaker in de Bijbel. Je vindt het bij Simeon in Lucas 1. Je vindt het bij Salomo in 1 Koningen. En dat is een aanbidding doordat men realiseerde wat God heeft gedaan. Heere God, wat u hebt gezegd, hebt u nu gedaan. En dat is hier ook. Het is dat is zo groot. Paulus kon niet spreken alsof hij gewoon tot mensen sprak of schreef. Hij sprak in een vorm van wat de Joden noemen een baraka. Een lofprijzing tot God ten aanhoren van de mensen. En dat is eigenlijk waar we naartoe willen. Dat als we met elkaar over deze dingen nadenken, dat je na afloop niet zegt, nou ja, nu heb ik het begrepen, nu heb ik het voor de zoveelste keer gehoord. Nee, maar dat je hart vervuld gaat worden met aanbidding, met diepe bewondering voor wat hij ons wil laten zien, laten horen. En in het tweede gedeelte van Efeze 1, vanaf vers 15, is dat een dankzegging. Daarom houd ik ook niet op voor u te danken. De sfeer van Efeze 1 is een sfeer van lofprijzing en dankzegging. En eigenlijk is dat de moeilijkheid ook van dit gedeelte. De moeilijkheid van dit gedeelte is, niet dat wij dat niet kunnen verstaan. Als je een klein beetje doorleest, op een gegeven moment dringt dat langzaam de inhoud daarvan door. Maar Paulus zegt hier, het is alleen maar te verstaan in een biddende houding. En dat is wat vers 16, 17, wat
Daniel net heeft voorgelezen, Efeze 1, vers 17. Het is ook een gebed. Paulus bad voor de Efeziërs. Hij bad opdat de ogen van hun harten opengaan. Dus dat is, naast al die morele voorwaarden, is daar ook nog een gebed van Paulus voor de Efeziërs. We mogen toevoegen, voor ons ook de Heer Jezus bidt voor ons. Hij is onze hoge priester. Hij bidt dat wij, en dan is dat niet ogen van ons verstand, de IQ, maar de geestelijke IQ, om hem te zien. Want waar gaat het om? Dat wordt samengevat in vers 17... dat hij, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, de bron van de heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en openbaring in de kennis van hem. Met andere woorden, wij zouden zeggen, nou ja, ach, al die moeilijke dingen, dat hoeft voor mij niet. Ik wil graag eenvoudig christen zijn, ik ben tevreden. En een beetje praktijk, daar hou ik van. Maar al die moeilijke, diepe leerstellingen, nee. Efezebrief maakt duidelijk, het gaat hier niet zozeer om leerstellingen. Leerstellingen over de gemeente. Het gaat hier over het kennen van zijn persoon. Dat moeten we driedubbel onderstrepen. Als we Efezebrief overdenken, dan mogen we een blik werpen in het hart van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En daarom is dat onderwerp ook zo bijzonder. En als we zijn hart leren kennen, dat daaruit voortvloeit allerlei andere aspecten, dat is waar. Maar in de eerste instantie geen gelovige kan zeggen, geef mij maar een praktische brief, Korinthebrief, of geef mij dit en dat. Efezebrief is mij te hoog gegrepen. Efezebrief is de openbaring van het hart, gedachten van God. En daarom alleen moet dat voor elk gelovige kostbaar zijn. Nog een stap verder. In dit gedeelte vinden we het doel van God. Het doel van God is in de eerste plaats Christus. Dat leren we hier in dit gedeelte. Maar dat wonderlijke in dit gedeelte is dat Gods plan met betrekking tot Christus verbonden is met de gemeente, met ons. In die versen 3 tot 14, één lofzegging, één lange zin, daar vinden we tot 14 keer de uitdrukking in hem, in Christus, in de geliefde, om te benadrukken, daar worden de gelovigen gezien in verbinding met Christus. Niet los verkrijgbaar, het is altijd verbonden in Christus. Maar dan wordt elke keer gezegd, wij zijn hier tot lof van zijn heerlijkheid. En dan komen we tot het doel van ons zijn hier op aarde. Als je de vraag nou stelt, waarom heeft God ons geschapen als mens? Nou, dan is het antwoord vrij eenvoudig. Vind je meerdere keren in de Bijbel. Dat is, we zijn geschapen tot zijn heerlijkheid. En wat is zonde? Zonde. Romeinen 3, vers 23 geeft ons een samenvatting van wat zonde is. Zonde is daar, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Dat is de definitie van zonde. Dat Hebreeuwse woord zonde betekent het doel missen. De Benjaminieten konden een haar van een afstand met de slinger raken zonder te missen. En dat woord missen is zondigen. Zonder te zondigen, staat dat letterlijk. En allen hebben gezondigd en derven of missen de heerlijkheid van God. Zonde is als jouw leven niet is tot heerlijkheid van God. Wij denken vaak aan zonde, nou ja, dan moet je moord begaan of dit of dat. Allerlei soorten zonde. Zonde volgens de Bijbel is als jouw leven niet 100% tot eer van God is. Nou, dan Als je die norm neemt, dan hebben we allemaal gezondigd. Want geen mens leeft 100% tot de heerlijkheid van God. Maar dat is dan de leer van de Romeinenbrief. Wij zijn nu gerechtvaardigd. Maar nadat wij gerechtvaardigd zijn, dan zitten we met de vraag mij, Heer, wat nu? Nu ben ik behouden. Wat is nu het doel van mijn leven? En Efezebrief maakt duidelijk, het doel van mijn leven is nu tot lof van zijn heerlijkheid. Met andere woorden, overdenken van Efezebrief maakt ons duidelijk waarom wij hier op aarde zijn. En dan is het voor ieder van ons heel belangrijk dat je beseft, nou, ik ben hier op aarde, God heeft een doel met mijn leven, en dat doel staat in verbinding met gemeente, en dat doel staat in verbinding met Christus. En dan kun je ook niet meer zeggen, nou, voor mij is dat te moeilijk, of voor mij, ik heb liever een persoonlijk dit, of al mijn voorkeuren ten aanzien van geloofsleven. Nee, hier vinden we een schilderij van wat God graag wil, hoe wij zijn op aarde als gelovigen. Het begint met een lofprijzing ten aanzien van de zegeningen van God. God heeft ons gezegend. En God zegent ons met geestelijke zegeningen. Met andere woorden, niet zoals in Israël. Israël is als je rijk en gezond bent. We leven in een tijd dat welvaartsevangelie zo sterk is, zo sterk benadrukt wordt. Maar dit vers weerlegt dat in één keer. Onze zegeningen zijn niet in de eerste plaats gezondheid en rijkdom en noem maar op. Wij zijn gezegend met geestelijke zegeningen. Ten tweede, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Met andere woorden, er is geen zegening overgebleven wat God niet heeft gegeven. Want God geeft naar de rijkdom van zijn genade. Alle zegeningen. En ten derde, die zegeningen geeft hij in de hemelse gewesten, in de onzichtbare wereld. En dat is wat we ook met elkaar mogen vasthouden. Als wij bijeenkomen, samenkomen als gemeente, dan is dat een aanschouwen van de machten in de hemelse gewesten. Daar mogen we van bewust zijn. Als wij strijd hebben in ons geestelijk leven, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten in de hemelse gewesten. En het begint eigenlijk al met het zien naar die plannen van God, en dan beginnen we met het zitten. De titel van Efeze 1 en Efeze 2 is zitten. En als we kijken naar dat zitten, dan vinden we één keer dat de Heer Jezus zit in Efeze 1 vers 20. Die hij gewerkt heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken. En dan begint een tussenzin tot het einde van hoofdstuk 1. En hij liet hem zitten aan zijn rechterhand. Dan vinden we het zitten van Christus. Dat is één. En ten tweede, in vers 6 van hoofdstuk 2, en dan beginnen we bij vers 5 te lezen. Wij zijn levend, toen ook wij dood waren in de misdaden, levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij behouden en heeft ons mee opgewekt. En nu komt dat en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Hier zit, dat kan je niet zo zien in het Nederlands, maar in het Grieks, een werkwoord dat zegt, al deze dingen gebeurt niet alleen bij jou, dat gebeurt bij jou samen met Christus. Levend gemaakt met Christus betekent toen Christus opstond uit de dood, toen stond jij op uit de dood. Toen hij opgewekt was, was jij opgewekt. En toen God hem neerzet in de hemel, toen ben jij neergezet in de hemel. Want je bent zo nauw verbonden met hem. Dus we vinden twee dingen. Het zitten van Christus en het zitten van de gelovigen. En als we denken aan zitten, in de Bijbel vinden we twee gedachten verbonden met het zitten. Eén gedachte van zitten is verheerlijkt worden. Ik denk aan een tekst in Romeinen 3, in Openbaring 3, vers 21. Toen de Heer Jezus zei tot de Laodiceërs: wie overwint, hem zal ik geven te zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb en mij gezet heb met mijn Vader op diens troon. De Heer Jezus heeft overwonnen en hij is verheerlijkt geworden. En hij is zo verheerlijkt, hij zit aan Gods rechterhand. En zo mogen we denken ten eerste aan overwinning en verheerlijking. Ten tweede, zitten staat in verbinding met rust. Je mag rusten. Je vindt het in Hebreeën 1. In Hebreeën 1 lezen we als volgt. Vers 3. Tweede helft. Nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. De reiniging van de zonden tot stand gebracht, daar zien wij de hoge priester op de grote verzoendag. Dat wordt uitgelegd later in de Hebreeënbrief. Maar het wonderlijke is, in tegenstelling tot de hoge priesters in het Oude Testament, Hebreeënbrief zegt dat het werk is nooit klaar. Dan moeten ze elk jaar opnieuw doen. En daarom vind je ook in de tabernakel en tempel van het Oude Testament geen stoel. De hoge priester moet altijd blijven werken. Maar bij de Heer Jezus, onze grote hoge priester, is het anders. Hij heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij heeft eenmaal dat grote verzoendag volbracht. En zijn werk is zo volmaakt dat hij kan gaan zitten aan Gods rechterhand. Dat is wat hier staat. Gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. De rust van God. Christus heeft dat werk volbracht. Hij riep uit, het is volbracht. En toen kon hij zitten. En wij worden ingevoerd in de rust die de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. Bij Israël is het zo, je hebt een rustdag, de Sabbat. En je vindt het twee keer, één keer in Exodus, één keer in Deuteronomium. En dan worden twee redenen gegeven waarom de Sabbatdag er was. De Sabbatdag, die ene keer wordt gezegd, is gegeven omdat God 6 dagen gearbeid heeft en de 7e dag heeft gerust. En Israël mag ingaan in die rust van God. De rust omdat God de hemel en aarde geschapen heeft. In Deuteronomium vind je een tweede reden waarom Israël de Sabbat mag vieren. En dat was omdat God Israël verlost heeft uit Egypte. God heeft een volmaakt werk gedaan. Het werk is volbracht. Israël is verlost uit Egypte. En daarom mocht Israël de Sabbatdag gedenken. En Hebreeënbrief maakt duidelijk dat dat niet de ultieme, dat eindpunt is van de Sabbat. Er is nog een Sabbatsrust over voor het volk van God. En dat heeft te maken met het werk wat de Heer Jezus heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. En dat is wat we hier vinden in de brief aan de Efeziërs. In de brief aan Efeziërs zien wij hoe de Heer Jezus dat werk heeft volbracht en is gaan zitten aan Gods rechterhand. En dat is dat heeft twee betekenissen. Ten eerste, het werk is volbracht, hij kan rusten. En wij mogen ingaan in die rust. En ten tweede, hij is verheerlijk. En dat wonderlijke van Efezebrief is, hij is zo verheerlijkt. En die heerlijkheid kan hij met ons delen. Het is duidelijk dat de heerlijkheid van God, dat kan niet gedeeld worden met mensen. Maar de Heer Jezus heeft in Johannes 17 zo gevraagd: Vader, verheerlijkt gij mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Wat is het verschil tussen de heerlijkheid die de Heer Jezus tevoren had en daarna bezit? Het verschil zit hem hierin dat de heerlijkheid bezat de Heer Jezus eerst als de Zoon van God. En nu bezit hij dat als de verheerlijkte mens. En als de verheerlijkte mens kan hij die heerlijkheid aan ons meedelen. Net als die tarwekorrel dat op de aarde gevallen en gestorven is. Vanaf dat moment kan het veel vrucht dragen. En dat is het geheim van Efezebrief. Het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. We zien hier hoe de Heer Jezus verheerlijkt is. Bovenmate verheerlijkt. In vers 18 lezen we over die geweldige rijkdom van die heerlijkheid van Christus. Gods raadsbesluit. In de gemeente verbonden met Christus. Heerlijk. In vers 19, als je de vraag stelt, ja, hoe kan God nou toch met mensen zoals wij? Want we kennen onszelf van nature. Ook na onze bekering hebben we nog steeds onze zondige natuur. Hoe kan God dat met ons nou zoiets doen? Dan zegt vers 19, dan moet je niet onderschatten hoe uitnemend groot zijn kracht is ten opzichte van ons die geloven. En als je wil zien hoe groot die kracht is, zegt Paulus, kijk nou maar naar wat God gedaan heeft met de Heer Jezus. Want dat is altijd in het Nieuwe Testament, de maat is Christus. Wat God gedaan heeft in Christus, met Christus, dat doet God ook met ons. Dus als we willen weten wat gaat er met mij gebeuren, kijk nou wat God gedaan heeft met Christus. En daarom is het zo belangrijk dat vers 21 en tot 23 is een tussenzin. Vers 20 gaat door naar hoofdstuk 2. God heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken. En op gelijke wijze, zegt hoofdstuk 2, werkt God in mij met dit verschil. Ik moet opgewekt worden uit de doden omdat ik dood was in mijn zonde en overtreding. Dat was bij de Heer Jezus niet. Hij was gestorven omdat hij mijn zonden droeg. En toch heeft God hem opgewekt uit de doden, want die zondeprobleem is opgelost. Maar dan begrijpen we ineens, God heeft die zondeprobleem opgelost. Eigenlijk is dat maar een middel. Het is niet het doel van God. Net als, ik ga terug naar Lucas 15 bij die verloren zoon. Het probleem van die verloren zoon is honger. Hij keerde terug. En wat de vader wil, is niet alleen maar het probleem van honger oplossen. Wij denken vaak aan onze noden, onze behoeften geestelijk. Maar God wil ons een plaats geven, ver verheven, boven, alleen maar zonder vergeving. We zijn geen dagloner bij God. Hij heeft ons voorbestemd tot zonen. We gaan terug naar Efeze 1, vers 4 en 5... Hij heeft ons uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Voordat überhaupt sprake was van zondeval. Voor de grondlegging der wereld heeft hij ons uitverkoren in hem. En uitverkoren niet zoals vaak in de theologie gesproken wordt over uitverkoren om behouden te worden en uitverkoren om verloren te gaan. Dat gaat dat niet om. Hier gaat dat om uitverkoren, om heilig en onberispelijk zijn voor hem in liefde. God in de eeuwigheid heeft niet gedacht aan het probleem van de zonde. God wil graag zonen in zijn armen drukken. Dat is wat vers 5 zegt. Hij heeft ons tevoren, dus voor de grondlegging der wereld, door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd. Dat is wat de Vader wil hebben, een zoon in zijn armen. Dat is wat God de Vader wil, wij als zonen. En dat is niet met tegenzin dat God dat doet. Het is naar zijn wil, maar niet zomaar zijn wil, naar het welbehagen van zijn wil. Dat betekent, Gods hart bloeit op, mag ik het zo zeggen, bij de gedachte dat hij ons in zijn armen kan drukken. En dat maakt ons heel klein, dat je denkt, nou, wie zijn wij? Maar dat zijn wij, nogmaals, in Christus, in hem, zijn wij bestemd tot zoonschap. En vers 6 zegt, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Als we straks bij hem zijn, dan gaat dat niet omdat mensen naar ons gaan kijken van, nou, wat geweldig zijn die mensen, hè? Wat hebben ze gepresteerd. Nee, als wij daar zijn, dan zijn wij monumenten van de rijkdom van Gods genade. De engelen zullen toezien en ze zullen tegen elkaar zeggen, kijk eens, daar zijn de bewijzen van Gods liefde en Gods genade. Het is tot lof van zijn heerlijkheid. En dat is eigenlijk wat wij nu al mogen aan gaan wennen. We gaan wennen aan de gedachte dat wij hier zijn, niet voor onszelf. Wat wij zijn, niet belangrijk. Dat heeft Paulus duidelijk gemaakt. Ach, wat doet het ertoe als mensen hem moeilijk maakten? Nee, als maar Christus gepredikt wordt, als hij maar groot gemaakt wordt, dat is de gedachte die we vinden hier in Efezebrief. En Efeze maakt ook duidelijk, als wij ons verwonderen van hoe kan dat nou van mensen zoals wij, want wij waren dood in onze misdaden en zonden, dat is van die materie, dat kan je niks meer beginnen van mensen. Als je kijkt naar de verdorvenheid van de wereld. Het is net als die acaciahout bij de bouw van de tabernakel. Acaciahout is zo hard en onregelmatig. Eigenlijk is het zeker vroeger met die instrumenten van toen onbewerkelijk, niet te bewerken. En toch heeft God juist de tabernakel laten bouwen door met acaciahout. En dat is wat we hier vinden. Wij zijn net als dat acaciahout, onmogelijk materiaal. Maar God is zo'n grote vakman, mag ik met eerbied dat zeggen, zoals in vers 10 staat. Wij zijn zijn maaksel. Dat woord maaksel betekent zijn vakmanschap creatie. Dat is God heeft van dat materie iets zo geweldigs mooi gemaakt. Wij waren dood in de misdaden en zonden. Wij wandelden in overeenstemming met de tijdgeest van deze wereld. De wereld. En onder de macht van Satan. En wij deden de wil van het vlees. De begeerten van binnenuit. Eigenlijk van alle kanten verdorven en slecht. En toch, als kinderen van de toren, dat betekent, we zijn alleen maar waard om de toren van God te ontvangen. Zoals Psalmen zegt, dat er een drinkbeker is van Gods toren die alle goddelozen als slurpende zou moeten drinken. Er zit hier dat woordje maar in vers 4. Maar God. En dan vinden we de rijkdom van zijn barmhartigheid. Hij zag ons in onze ellende. En hij kreeg medelijden, ontferming, erbarming met onze ellende. En er wordt gesproken over zijn liefde. Maar niet zomaar liefde, zijn grote liefde. Waarom grote liefde? Want dat is een liefde die niet aards is van karakter. Dat is de liefde die aanwezig was tussen de Vader en de Zoon van alle eeuwigheid. De liefde die er was tussen de Vader en de Zoon heeft God nu geopenbaard naar ons en heeft door de Heilige Geest uitgestort in onze harten. En met die liefde heeft hij ons lief gehad. En ten derde, de rijkdom van zijn genade. Wij hadden geen rechten onverdiende gunst. Dat is wat we hier vinden. We hadden niet kunnen zeggen, Heere, alsjeblieft, wilt u ons helpen, want het is allemaal genade. Genade op genade, zegt Johannes. En ten vierde is het door het geloof. Het is niet door ons werken. Alles is van hem. En dat heeft tot resultaat dat daar een nieuwe schepsel is. Een nieuwe schepsel die in staat is om erfgenamen te zijn. Zonen. Want wij dachten, nou, de plan van God is geweldig groot, maar hoe kan God dat uitvoeren? En dat is wat we vinden in Efeze 1 en Efeze 2. In Efeze 1 hebben we dus de raadsbesluit van God, de plan van God, Christus en de gemeente. En in hoofdstuk 2 vinden we de uitvoering ervan. En als we kijken naar Christus en de gemeente, dan zien wij in vers 20... Ik ga even terug naar Efeze 1, vers 20. Ik mag even 2 minuten vragen. De verhevenheid van de positie van Christus. De hoogte van zijn heerlijkheid aan Gods rechterhand. In vers 21... Niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. De lengte van Gods heerlijkheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan in vers 22. Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Dat is de breedte van zijn heerlijkheid. Zijn hoogte, lengte en breedte van zijn heerlijkheid. Als je daarover nadenkt, dan kom je onder de indruk. En deze verheerlijkte mens heeft God als geschenk gegeven aan de gemeente. En dat is iets wat we niet kunnen begrijpen. Het is een voorbeeld. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, waren daar 2 verdrietige mensen. Johannes en Maria. En de Heer Jezus zei tegen Johannes, zie uw moeder. En tegen Maria, zie uw zoon. Vanaf dat moment zijn ze aan elkaar geschonken, aan elkaar gegeven. En dat is wat we hier ook vinden. Christus en de gemeente. In Johannes 17 wordt de gemeente genoemd diegene die God aan de Heer Jezus gegeven heeft. Die gij mij gegeven hebt, 7 keer. God heeft de gemeente aan Christus geschonken. Maar hier vind je in vers 22 dat God de Heer Jezus heeft verheerlijkt en heeft hem als geschenk gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Met andere woorden, toen heeft God als het ware gezegd, Christus en de gemeente, jullie horen bij elkaar. Ik geef de gemeente aan Christus als geschenk en Christus aan de gemeente als geschenk. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als je daarover nadenkt, dan denk je, hoe is dat mogelijk? Maar de gemeente wordt hier genoemd zijn lichaam. En wat betekent zijn lichaam? Zijn lichaam is dat we alles doen wat het hoofd zegt. En dat is wat we praktisch mogen meenemen. Als lichaam van Christus, als gemeente, zijn wij daar de ledematen van Christus. Leden van het lichaam van Christus. Alles is genade, opdat niemand roemen. Nog 1 zin uit Efeze 2. Die mensen waren dood in misdaden en zonde. Maar hoe zit dat dan met de Joden en de heidenen? Hoe zit dat met dat verschil? Zijn wij als heidenen nu ineens opgetrokken tot het niveau van de Joden? Of zijn de Joden omlaag gehaald tot het niveau van de heidenen? Nee, zegt Gods woord. De Jood en de heiden worden beide opgetrokken tot het niveau van Christus, een nieuwe Christus. Meegezeten aan Gods rechterhand. Meegezeten met Christus, meedoen zitten. En daarom is het iets nieuws. In de christenheid wordt vaak gesproken over dat wij de plaats van Israël zouden hebben ingenomen. Nee, zowel Jood als heiden samen zijn gebracht op een ander niveau. We hebben nu samen, in vers 18, door hem, door Christus, hebben we beiden, Jood en heiden, door één geest de toegang tot de Vader. Dat is eigenlijk dat heerlijke wat we hier vinden. Dat is inhoud van het zitten. We mogen zitten, rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. We mogen zitten, we mogen verbonden zijn met die verheerlijkte Heer in de hemel. We zullen voor altijd zijn in de toekomst, maar nu al op aarde, tot lof zijn van zijn heerlijkheid. Maar dat niet alleen. We hoeven niet te wachten totdat we boven zijn om de toegang te hebben tot de Vader. We mogen nu al op aarde, de toegang hebben, de vrije toegang tot de Vader. Zo groot is het werk van de Heer Jezus. En als we hierover nadenken, dan kan het niet anders dat we net als apostel Paulus uitbarsten in lofprijzing en dankzegging. En mogen dat laatste uitwerking zijn van overdenking van zijn woord van vandaag.